Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 33. Psalm 33 en daarvan het negende vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Beleiden wij nu ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop Psalm 110, het eerste vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Het is het eerste vers van Psalm 110, nadat we ons geloof hebben beleden en in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Al dus ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ten helle. Ten derde dagen wederom opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Thank you. De eerste schriftlezing vindt u in Handelingen 7. Te beginnen bij vers 54 tot en met hoofdstuk 8 vers 3. Wij noemden u als eerste schriftlezing Handelingen 7. Vanaf vers 54 tot en met hoofdstuk 8 vers 3. En dan als tweede lezing Handelingen 9 vers 1 tot 9. Handelingen 7 vanaf vers 54. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten. En ze knersten de tanden tegen hem, maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staan er ter rechterhand Gods. En hij zei: ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan. En ze wierpen hem de stad uit. En stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van de jongeling, genaamd Saulus. En ze stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallend op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus had mede welbehagen aan zijn dood, en er werd in die dagen grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was, en ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria. Behalve de apostelen en enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, levende en over in de gevangenis. En nu gaan we naar de tweede lezing, Handelingen 9, vers 1 tot 9. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen van de Heer, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge, opdat, zo hij enige die van die weg waren, vond hij dezelfde bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem scheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zei: wie zijt gij, Heere? En de Heere zei: ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart te verzen en tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zei: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zei tot hem: sta op en ga in de stad. En nu zal daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde. En als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag. En at niet en dronk niet. Amen. Tot zover de schriftlezingen. Het zal vanmiddag gaan, gemeente, over de bekering van Saulus van Tars. En we gaan 3 gedachten ontwikkelen in de prediking. Allereerst, wie was Saulus voor zijn bekering? En dan kijk ik naar hoofdstuk 8, de verzen 1 en 3. Wie was Saulus voor zijn bekering? En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood, en er werd in die dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En vers 3, dan kunt u lezen wie ervoor verantwoordelijk was. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Tweede gedachte. Wie bracht Saulus tot bekering? Hoofdstuk 9, vers 5. En hij zei, wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart te verzen tegen de prikkels te slaan. En dan in de derde plaats, hoe kwam Saulus nou zelf tot bekering? Vers 6. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zei, Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Tot zover bidden wij de Heer om zijn zegen. Heere, wat een indrukwekkende geschiedenis. En u brengt ons als uw gemeente samen om deze Saulus van Tarse te volgen op weg naar de Heere Jezus. En wij hopen en bidden dat wij ook op weg naar u zijn vanmiddag. Voor een eerste ontmoeting, zoals het bij Saulus was. Een eerste ontmoeting. Onvergetelijk. Zoveel vijandschap. En dan zoveel liefde te ontvangen. Welk hart zou er niet onderbreken? En misschien hebben wij ook wel in onze vijandschap tegen u geleefd tot op dit ogenblik. Al vele keer uw stem horen roepen, maar toch geweigerd om te komen. Heeft het woord tot ons geklonken, waarom riep ik? En gij hebt niet geantwoord. Opdat dan vanmiddag dat ogenblik daar zou zijn dat we met een Saulus mogen buigen. Aan uw voeten, o Heere Jezus Christus. Dat zijn ogenblikken om nooit van je leven meer te vergeten. De eerste keer dat dat woord zijn kracht deed in ons hart en in ons leven. Geen leed zal het ooit meer uit mijn geheugen wissen. Of weer opnieuw. Deze Heer Jezus Christus verscheen aan Saulus van Tarse om nooit meer uit zijn leven te verdwijnen. En dat is nu het deel van uw bruid, van uw kerk. Want u hebt het ze beloofd, ziet ik ben met u, elke dag, tot aan de voleinding van de wereld. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En laat in dat vertrouwen ons hart leven, dat wij ons geborgen mogen weten bij u. En wij het met de dichter mogen zeggen bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Heere, geef ons een onvergetelijk samen zijn. Mogen wij van uw nabijheid gewagen. Onze hulp is echt in de naam van de Heer, die almachtige God in de hemel, in de aarde gemaakt heeft. Die maar hoeft te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. O, rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid. Mogen uw naam in de prediking verheerlijken. En mogen we dat overnemen terwijl we luisteren. O, dat onze mond en ons hart zal overvloeien tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Geef dat in alle eenvoud, in alle ernst en in alle liefde uw woord mogen prediken. En laat het zijn tot eer van uw naam. En tot zegen van allen die het horen. Van degenen die hier zijn. Van hen die met ons verbonden zijn. En van allen die wellicht later nog mee zullen luisteren. Schenk hen uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, woensdagavond, DV 20 juni aanstaande, niet dinsdagavond zoals vanmorgen abusieflijk is afgekondigd, maar woensdagavond, DV 20 juni, zal om 8 uur doopzitting zijn in de pastorie. U mag nu uw gaven geven, de eerste collect is bestemd voor de diaconie. Er staat in het kader van noodlijdende gemeenten en personen. De tweede collecte is voor het kerkenwerk bestemd. En de deurcollecte is bestemd voor jeugd- en jongerenwerk. Van harte aanbevolen. Gaan wij zingen van Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Gemeente, als apostel Paulus zijn brief schrijft aan de gemeente van Efeze, dan spreekt hij daarin over het wonder van hun levendmaking. Wie aan Efeze dacht, die dacht aan zonde. Dat was een stad gelegen aan de zee, met een zeehaven. Daar stond een tempel die gewijd was aan de vruchtbaarheidsgodin Diana. En alle zeelieden spoedden zich wanneer ze van boord gingen naar die tempel, omdat daar voluit de prostitutie kon worden bedreven, zowel door mannen als door vrouwen. En juist in die stad gaat God zijn genade verheerlijken. Wij zouden er met een grote bocht omheen gereisd zijn. Maar Paulus moet erheen. En zijn arbeid is niet ijdel geweest in de Heer. Want hij zegt, en u kent die tekst allemaal uit Efeze 2, en nu heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de zonde en door de misdaden. Daarin hoor je het actief zijn van het zondige van die mensen daar in Efeze. En dan zie je hoe deze man uit zijn eigen beleving mag spreken. Het is niet alleen een groot wonder dat deze mensen uit hun doodstaat zijn opgewekt, omdat ze de zonde hebben ingedronken als water. Maar Paulus schakelt zichzelf daarbij in. En hij zegt, en hij heeft mij ook levend gemaakt. Want dan zegt hij, maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Dan herinnert hij zich dat wonder wat zich hier voltrekt. Op weg naar Damascus en waar wij het vanmiddag met Gods hulp over zullen hebben. Ook zegt hij toen wij dood waren. Door de zonde, door de misdaad, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. En wat is dat waar? En ik hoop dat er velen zijn in Oldebroek die dat herkennen. Of we nu vanuit ons godsdienstige leven bevrijd zijn geworden door de kracht van woord en geest. Of uit ons goddeloze leven. Wel, terwijl de hemel geopend is, zo zijn we toch begonnen met Handelingen 7. En Stefanus de heerlijkheid van God mag zien. De kaboot staat er letterlijk. De doxa, de heerlijkheid, de majesteit van God. Denk maar aan Psalm 68, want groot is Heer en heerlijkheid. Zijn majesteit ten top gestegen, nu dat mag Stefanus zien. En staat het dan, mag hij tegelijkertijd zien op Jezus. Hij zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods. Dat is een uniek gezicht geweest, dat is nog nooit vertoond. Gods heerlijkheid te zien en dan aan de rechterhand de Heere Jezus zien staan. Stefanus zegt dan ook, ziet, ik zie de hemel geopend. En de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Dat woordje ziet, wil ons voor al er oog voor geven. Wat deze man mag zien. De verhoogde Christus in eer en heerlijkheid bij de hemelse Vader staande aan de rechterhand. Hand. Hier zie je Psalm 110 vervuld. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank uw voeten. En dan mag Stefanus vol zijn van de Heilige Geest. En dan mag hij dit getuigenis uitspreken, terwijl zijn vijanden, dat is de Joodse raad, voor hem zit. En wat is nu de reactie van die vrome mensen? Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen indrachtig op hem aan. Moet je voorstellen. Een man die zo vol is van de geest. Die de heerlijkheid Gods aanschouwt. En de Heer Jezus Christus ter rechterhand Gods. Ze vallen op hem aan, staat. Ze hebben hun oren dichtgestopt. Ze wilden het niet horen. En ze werpen hem de stad uit. En ze stenigen Stefanus. En als hij dan die stenen. Of die ze gevoeld heeft, ach, we weten het niet. Maar hij weet in ieder geval wel dat hij zal gaan sterven. En dan zegt die Heer Jezus, ontvang mijn geest. Deze man mag in zijn sterven zo heerlijk op de Heer Jezus zelf lijken. We weten dat als de Heer Jezus gaat sterven, dan zegt hij, Vader in uw handen, beveel ik mijn geest. En u mag deze Stefanus op grond van dat heerlijke werk van Christus hier zeggen, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Wat een overgave. Oh, dat zal er wat zijn gemeend als we zo mogen sterven straks. Als het einde van ons leven daar is. Heer Jezus, ontvang mijn geest. En dan valt hij op de knieën. En terwijl die vijanden met alle kracht die in hun is te stenen. Daar hem toe werpen om hem dodelijk te treffen. Mag hij ook weer het beeld van zijn zaligmaker vertoont. Hoor eens wat hij zegt. Het zijn de kruiswoorden van Jezus. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Dat is het laatste wat hij gezegd heeft. En als hij dat gezegd heeft, dan ontslaat hij. Prachtig woord om zijn sterven weer te geven. Hij ontslaat. Slaap. En ondertussen zit daar Saulus van Tarsus erbij te kijken. Jonge kerel nog, 30 jaar oud. Bekwaam theoloog. Geschoold op de school van Gamaliel. Een beroemde rabbi van die tijd. En die zit daar met instemming naar dat barbaarse schouwspel. Want dat moet er toch geweest zijn te kijken. Je kunt daar niet bij dat het mogelijk is dat mensen daar naar gaan zitten kijken. Maar dat geschiet heden ten dagen nog. In die Oosterse wereld. Steniging vindt nog veelvuldig plaats in islamitische landen. En dan komt men bijeen om daarna te kijken. En dat deed men in die tijd dus even zo. Er staat hij had mede een welbehagen aan zijn dood. Er zijn ook verklaarders die zeggen dat hij zelf heeft toegestemd. Er zijn er die vanuitgaan dat Saulus al in die Joodse raad zitting had in die tijd. Dus zelf bewilligd heeft. In de dood van Stefanus. Hij heeft die stem ook gehoord, want hij heeft met grote stem geroepen, hè? Zo staat het er toch. Hij riep met grote stem. Voor onze jongeren, er staat, hij riep met een mega stem. Grote stem. Dus die Saulus heeft het gehoord. Heren, rekenen deze zonde niet toe. Maar dan toch onverstoord naar dit gruwelijke en afzichtelijke bedrijf blijven kijken. Hij waart over de kleding van de beulen. Zodat ze zo hard mogelijk en zo goed mogelijk kunnen gooien. En dat alles uit naam van de godsdienst. Dat maakt het dubbel erg. Zowel Jezus als Stefanus zijn ten gevolge van het handelen van de kerkelijke leiders ter dood veroordeeld en ook omgebracht. Later, als Saulus bekeerd is en Paulus is geworden. Dan geeft hij er ook blijk van dat hij er absoluut blind voor geweest is. Dat ook al was hij, zoals hij dan zichzelf noemt, onberispelijk naar de wet. Het allervoornaamste van de wet. nooit heeft gezien. Nooit heeft verstaan met zijn hart. En dat is de liefde, zoals Christus die wet ook. Maar de oud-testamentische maatstaven heeft uitgelegd. God liefde hebben boven alles. En de naaste als onszelf. En wat is het nodig? Dat wij die liefde Gods in Christus Jezus heel persoonlijk mogen kennen. We zien aan Saulus van Tarsus dat we nog zo godsdienstig kunnen zijn. En ten diepste toch een vijand zijn van Christus en van zijn werk. Dat werk van Christus is op volmaakte wijze volbracht geworden. Alles wat bij de hemelse Vader te doen was, is gedaan. De geest is ontvangen door de Vader. De Vader heeft hem opgewekt uit de doden. Heeft hem een plaats gegeven in de hemel. Een naam gegeven, boven alle namen. Stefanus mag hier, Jezus Christus, aan de rechterhand van de Vader zien staan. Delend in de heerlijkheid Gods. En Saulus is er blind voor. We mogen elkaar op dit moment de vraag stellen. Mogen wij de liefde tot de Heere Jezus kennen? Want daar gaat het om. Niet dat wij erg godsdienstig zijn, daar is op zich geen bezwaar tegen. Maar als dat geen vrucht is van de liefde tot God en zijn Christus, dan is onze godsdienstigheid ten diepste nog steeds eigenlief. Gaat het nog om onszelf? Terwijl het erom gaat, en daar is de prediking ook voor bedoeld, dat ons leven toegewijd zal zijn aan zijn Heer. Dat het tot die zalige overgave des geloofs zal mogen komen. En dat gaat vanmiddag met Saulus gebeuren. Dus als dat nog niet gebeurd is, dan bid ik je als gezant van Christus wegen, wordt meegenomen op weg naar de Heer Jezus Christus, want dat is de heerlijke uitkomst van de prediking vanmiddag. Dat daar een mens tot Jezus gebracht wordt. En Jezus heeft hem nooit meer verlaten. En dat is ook de garantie die we vanmiddag meekrijgen. Als het komt tot een buigen voor hem, dan zal hij nooit verlaten wat zijn hand begon. Ieder kind van de Heere zal daarvan kunnen getuigen in Oldebroek. Zelfs al dwalen wij menigmalen als schapen in het rond, dan zoekt hij zijn schaap op. Hij laat zelfs die 99 rechtvaardig voor wat ze zijn, om dat ene verloren schaap te zoeken. En hij rust niet voor en alleen dat schaap veilig en wel in de schaapskooi present is. Saulus ademt alleen maar moordlust. En nu is Stefanus dood en hij heeft die bloed geroken, letterlijk, want hij zat erbij. En nu moeten er meer slachtoffers vallen. Er staat hier, er ontstaat een grote vervolging in Jeruzalem. Onder aanvoering van Saulus van Tars. Hij verwoest, staat hier, de gemeente. En dat verwoesten in de zin van ernstig lichamelijk letsel toebrengen. Die mensen, die hebben geleden onder de vervolgingen van deze Saulus van Tars. De meedogenloosheid waarmee hij de christen op de huid zit, heeft inderdaad iets beestachtigs. Hij gaat de huizen binnen. Hij sleurt mannen en vrouwen naar buiten om ze af te leveren bij de gevangenis. En in hoofdstuk 9 wordt gezegd, hoe dat eraan toe ging. Zo zet hoofdstuk 9 in. Hij blaast dreiging en moord tegen de discipelen des Heer. En in Handelingen 26, daar verantwoordt Paulus zich over zijn leven van eertijds. En daar zegt hij precies hoe dat gebeurde. Daar lezen we nog veel meer dan dat we hier daarvan lezen. Paulus zegt daar, ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, stemde ik toe. Dan weet u wie Saulus van Tarsus is. Hij sprak mee de doodstraf uit. Over degene die de Heer Jezus hadden liefgekregen. En die christenen die vliegen alle kanten uit. Behalve de apostelen, die blijven in Jeruzalem, zo lezen. Er zijn zelfs christenjoden die naar Samaria vluchten, moet je nagaan. Een jood kwam niet in Samaria. Geen sprake van. Maar deze mensen uit angst voor hun leven vliegen naar Samaria toe. In de hoop dat ze daar niet achtervolgd zullen worden door die vrome joden. Die absoluut op het grondgebied van de Samaritanen niet wenst het komen. En dan is Saulus zo rigoureus te werk gegaan in Jeruzalem. Dat er ook naar Damascus gevlucht zijn. En daar neemt hij kennis van. Daar stelt hij zich weer in contact met de leiding. En dan zegt hij, daar zijn er ook van die weg in Damascus. Geef mij de bevoegdheid om ook daar mijn verwoestende werk voor te zetten. En die toestemming krijgt hij. En zo nu treffen wij hem aan. Blazende en dreigende moord. Dus als u nou zou denken dat er in een mens enige voorbereiding nodig zou zijn. Waardoor God bewogen zou worden om naar ons om te zien, dan ziet u hier precies het tegenovergesteld. Deze man had nu alles mee om te bereiken dat God nooit naar hem zou omkijken. En ik weet dat er in de christelijke gemeente mensen zijn die over zichzelf zo kunnen denken en daar wellicht ook alle reden toe hebben van, ja, niemand weet gelukkig wat er allemaal in mijn leven is gepasseerd. Maar, nee, ik zal nooit, maar dan ook nooit een geschikt voorwerp zijn voor het komen tot Jezus. Als het van Saulus van Tarsus had afgehangen, zou het nooit tot een ontmoeting met Jezus gekomen zijn. En ik wil u vast zeggen, dat geldt nou ieder mensenkind. Als het van ons zou moeten afhangen, gemeente, dan is het een verloren zaak. Maar we mogen horen vanmiddag, terwijl Saulus onderweg is om de gemeente van Christus te verwoesten, is de Heer Jezus naar Saulus onderweg om hem te behouden. Want de Zoon des Mensen is er niet op uit om onze zielen te verderven. Maar om te behouden. Johannes de Apostel de Liefde heeft één keer tegen Jezus gezegd. Dat vuur van de hemel neerdalen, dat ze alle verteren. Dan ging het over diezelfde Samaritanen. Waar hij ook een hekel aan had. Net als alle andere joden. En als ze dan Jezus niet ontvangen willen, nou dan maar opruimen. Allemaal. En het antwoord van die lieve zaligmaker is dan, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En daarom komen we nu bij onze tweede gedachte, wie Saulus tot bekering brengt nu. U weet dat hij is onderweg om de boel te verwoesten in Damascus. Nadat hij zijn verwoestende werk in Jeruzalem met groot succes heeft verricht. En dan ineens wordt deze briesende leeuw omschenen door een licht uit de hemel. Een licht dat feller is dan de zon, kennelijk, want het is overdag. Dus ja, wat wil je overdag in het zonnetje gezet worden als de zon schijnt? Nee, daar komt dus kennelijk een soort bliksemschicht van de hemel. En hij ziet Jezus, ook al zegt dat woord dat hier niet zo exact. In vers 17 lezen we dat Ananias tegen Saulus zegt, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg. Daaruit blijkt dus dat hij hem gezien heeft. En in 1 Korinthe 9 zegt Paulus zelf, ben ik niet een apostel, ben ik niet vrij, heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? En dan natuurlijk dat bekende vers uit 1 Korinthe 15. Dan zegt Paulus ten laatste, van al is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Dus in dat licht is hem Jezus Christus verschenen. Hij heeft hem gezien. En Saulus valt op de grond. En daar ligt hij. Hulpeloos ter aarde. En dan hoort hij een stem. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En eigenlijk op hetzelfde moment dat hij die stem hoort, wordt die briesende leeuw al aan banden gelegd. Wat zal de Heer het waar maken, ook in de ontmoeting met deze Saulus van Tarsus, dat de Heer een gewillig volk heeft op de dag van zijn heerkracht. Want dat roepen van deze stem raakt. Zijn naam wordt genoemd. Ja, we moeten proberen om die geschiedenis als het ware mee te beleven. Op weg te zijn, boordevol haat en vijandschap tegen Christus en zijn liefhebbers. En dan in een bliksemlicht gezet te worden en dan je naam te horen. Saul, Saul, tot tweemaal over. Dat wil zeggen dat die naam alle nadruk krijgt, dat het Christus echt om deze man te doen is, die daar ligt. Dat zie je in de Bijbel wel meer, dat die naam twee keer gezegd wordt, om dat alle nadruk te geven. Denk aan Samuel, de kleine Samuel, de kinderen weten dat, die werd 's nachts geroepen door de Heer. Samuel wist niet door wie die geroepen werd. Had dat kind ook nog nooit eerder meegemaakt. Maar dan klinkt het ook Samuel, Samuel, tot tweemaal toe. Iedere keer weer. En dan uiteindelijk weet het, zeggen jullie, ach, de Heer heeft jou geroepen. Dus zeg maar, spreek Heer en u krijgt hoort. En zo is het ook gegaan. Denk ook aan Martha. Martha die zo druk was met haar bezigheden. Jezus gaat haar waarschuwen. Ook weer de nadruk op haar naam. Martha. Martha. Gij bekommert en ontrust je over vele dingen. Maar één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat van haar niet zal worden weggenomen. En Simon Petrus. Ook tot tweemaal toe die naam. Simon, Simon. Satan heeft u zeer begeerd te ziften. Als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoudt. En weet u wat ook bijzonder is? Dat blijkt ook weer niet hieruit. Maar uit dat Handelingen 26. Waar Saulus verslag doet van de gebeurtenis die hier plaatsvindt. Wat blijkt nu? Dat de Heer Jezus vanuit de hemel spreekt. In het Hebreeuws. Tot Saulus. Dus de taal van de Jood. Hebreeuwse taal. Saulus zegt daar in Handelingen 26. Ik hoorde een stem tot mij spreken. Zeggende in de Hebreeuwse taal. Saul, Saul. Wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzen tegen de prikkels te slaan. Heer Jezus had hem ook in het Grieks kunnen aanspreken. Die taal kende hij ook. Maar dit was de taal waarin hij groot gekomen is. En u weet het, als wij iets willen delen samen. Echt willen delen, dan spreken wij elkaars taal. U hebt het dialect van hier. Als u bij elkaar bent en u bent aan het spreken, dan spreekt u dat dialect met elkaar. Dat geeft iets vertrouwelijks. Nou, dat is wat de Heer Jezus hier ook voor ogen staat. Niet een afstandelijk spreken vanuit die hoge hemel. Om Saul niet te vernederen, nee juist. Om contact met hem te maken. Oh, het is de Heer Jezus Christus voluit te doen om het behoud van deze boosaardige man. Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Wat een ontdekkend woord. Waarom vervolg je mij? Zo komt er een gesprek op gang tussen de Heer Jezus en Saulus. Laten we maar meeluisteren. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Wie zijt gij, Heer? Hij hoort de stem van Jezus, maar kent hem niet. Wie bent u? De Heere roept hem bij naam. Om te laten horen dat hij hem wel kent. En dat geldt ook u en mij. Ook al kennen wij de Heer Jezus niet, hij kent ons wel. Hij kent ons door en door. Hij weet wat maaksel we zijn. En hij weet ook wat we nodig hebben. En vandaar dat hij vanmiddag zijn stem laat horen. En dat hij ons bij naam roept. Want hij herinnert ons vanmiddag aan het feit dat hij ons inderdaad bij onze naam en toenaam geroepen heeft. En dat gebeurde bij het doopvond. Daar is u en jou en mijn naam voluit genoemd. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Bloed der verzoening aan onze voorhoofden vastgemaakt. Om er ons maar te herinneren dat alleen het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alles om. En daarin zoekt de Heer contact. Nu. Door ons daaraan te herinneren. Weet je het nog? Dat je toen al geroepen hebt. En waarom heb je tot nog toe niet geantwoord? Misschien heb je je doop wel beantwoord met je belijdenis. Maar wat heeft dat feitelijk veranderd in je leven? Vandaar die roepstem. Ook vanmiddag. Zo is hij ook tot ons gekomen. Bij het begin van de dienst. Als u al zal twijfelen over de bedoelingen van deze God. Zo is hij ons toch tegemoet getreden in de groet die uitgesproken werd. Iedere dienst weer. Genade zij u. Dat is het eerste wat er over de lippen komt van deze God. In de ontmoeting met de gemeente. Over bedoeling gesproken jegens u. En jegens mij. Geroepen. De intentie van God. Om ons zalig te maken. Nou. Deze Jezus. Die hier tot Saulus van Tarsus spreekt. Spreekt door zijn dienaren nog steeds. Tot ons. Als mens. En waar het op aankomt is nu. Dat we net als Saulus van Tarsus in gesprek raken met de Heer. Want als hij ons bij naam roept. En ons ontdekt aan het feit dat we nog nooit geantwoord hebben. O, wat is dan onze belijdenis voor hem? Saulus zegt, wie bent u, Heer? En wat we dan horen is dit, dat hij onmiddellijk degene die hem roept, erkent als Heere. Curios. Dus hij weet zich op datzelfde moment dat hij daar op de grond ligt, als een hulpeloos mensenkind. Weet hij zich onder de heerschappij van degene die roept. En dat is nodig. Dat we dat woord van degene die ons roept. Over ons laten heersen. Dat dat woord ons zal Heers. En niet alleen op het moment dat we het horen, maar in het vervolg al de dagen van ons leven, zoals dat ook bij Saulus van Tarsus is gebeurd. Daar ligt hij nu, die man. Bevend staat er op de aarde. Moet wat geweest zijn. En verbaasd, dat wil zeggen, verwonderd. Geveld. Door de liefde Gods. Die daar is in Christus Jezus. Vandaar dat ik heb laten zingen, Psalm 33. Ik zie daar, hij blaast dreigingen moord. Ik zie hem daar als het ware, hè. Want hij wilde oorlog voeren met de christelijke gemeente. Als een briesend paard onderweg naar Damascus. Maar nu mag hij sneuvelen. In die strijd. Het briesend paard moet eindelijk sneeuwen hoe snel draagt in het oorlogsveld. Stefanus mocht de Heer Jezus zien. En Saulus mocht hem zien. En hoor. Wie bent? Prachtig om het antwoord uit de hemel te vernemen. Ik ben Jezus. Hij roept hem bij naam. Saul, Saul. En Jezus presenteert. Met de naam die hij van de Vader heeft ontvangen. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Nou, als Jezus zich zo aandient in je leven vanmiddag. Door deze naam bekend te maken. Ik ben Jezus. Dan weet u dat hij op weg is. Om te redden. Om te genezen, om te behouden, om zalig te maken. O, die naam, die spreekt boekdelen. Die naam wil gespeld zijn. Die naam is als een olie die uitgestort wordt. O, in die naam worden alle krachten volbracht. Die er door God volbracht worden. Ik ben Jezus. Die gij vervolgt. Dat is ook wel iets om op te letten. Want je zou zeggen. Ja luister eens. De Heer Jezus is daar aan de rechterhand van de Vader. Met eer en heerlijkheid gekroond. Een naam gekregen boven alle namen. Jezus wordt toch niet vervolgd. Zijn gemeente wordt vervolgd. Dat is zo. Maar kijk nu eens hoe Jezus zich identificeert met zijn gemeente. Hij weet zich er helemaal één mee. Als de gemeente vervolgd wordt van Christus, wordt Christus vervolgd. Want hij is haar hoofd. En de gemeente is zijn lichaam. Dus wie de gemeente vervolgt, die vervolgt Christus. Vandaar, ik ben Jezus die gij vervolgt. Zo neemt hij het voor zijn kerk op, gemeente. De eenheid die daar is tussen Christus en zijn gemeente is een eenheid die op zijn heerlijkst gekwalificeerd wordt in het Hooglied van Salomo als de relatie tussen bruidegom en bruid. Nauwere eenheid is toch niet denkbaar. Als man en vrouw in het hoogtepunt van hun leven. Bruidegom en bruid. Die twee zullen tot één vlees zijn. Ditmaal mag de gemeente zijn been van zijn been. En vlees van zijn vlees. En wat God samengevoegd heeft. Dat scheidde de mens niet. Zo een met zijn gemeente. Wat vervolgt gij mij? Het is uw hart te verzen het tegen de prikkels te slaan. Dat is een beeld uit de landbouw. Een juk ossen dat voor de ploeg loopt. en onwillig is en naar achteren schopt om zich van de ploeg te ontdoen en dan in die prikkels slaat. Ik denk dat zo'n os dat maar één keer doet. En daar zijn die prikkels voor bedoeld. En vandaar dat Jezus het ook hier zegt tegen Paulus. Het is hard, jongen, om zo achteruit te slaan tegen mijn liefde. Dat doet zeer, dat merk je nu wel. Nu je Heer als een arme zondaar aan mijn voeten ligt. En nu komt de derde gedachte. Hoe nu Saulus zelf tot bekering komt. Nou, uit het antwoord dat nu volgt, blijkt dat het hele hart al omgekeerd is. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Merk je hoe hij hier zich helemaal ter beschikking stelt van deze Jezus. Dit is nu geloofsovergave. Dit is nu buigen voor de majesteit van het woord dat tot hem gesproken is. En zo werkt de Heilige Geest, ook vanmiddag. Dat het komt tot een buig voor deze Jezus, die gereed staat om te verlossen. Dat zien we hier, nietwaar? Ook dan mag ik het toch vanmiddag zeggen, terwijl u de stem van deze zaligmaker hoort spreken. Kom, buig ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer, die ons gemaakt heeft en verkoren. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? In de Dordtse leerregel staat zo mooi, de wil die dood was, wordt levend. En dat is wat hier gebeurt. Hij stelt zich nu geheel en al ter beschikking van deze Jezus. Hier wordt het ware wat we gezongen hebben. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. O zalig wanneer we het zo van de Heere mogen verliezen. En dan worden we niet allemaal tot geloof en bekering gebracht, zoals Saulus van Tarsum tot geloof en bekering is gebracht. Maar hierin komt ieder kind van God toch overeen, nietwaar? Dat daar de overgave komt van het hart aan de Heer. Dat we inderdaad gaan willen wat de Heer wil. Tot deze vraag komen. Wat wilt gij dat ik doen zal? En dan ook die hartelijke bereidheid om te gaan wandelen in de wegen van de Heer. We gaan er straks ook van zingen. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is een gebed dat wij heel ons leven kunnen bidden. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij u treden bent. Hij heeft de lastbrieven bij zich om de gemeente Gods te gaan vervolgen in Damascus. Maar kijk, hij krijgt een andere last. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nu komt deze Saulus van Tarsus erachter dat hij zonder deze Heere niets meer kan. En hij kon zoveel. Verwoestend heeft hij uitgehaald in Jeruzalem. Zo verwoestend dat alle christenen alle kanten uitvlogen om hun achje te redden. En zij die naar Damascus gevlucht zijn, zullen erachter komen dat ze ook daar niet veilig zijn voor deze brullende leeuw. En nu, o nu ligt hij daar bevend en verwonderd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nu gaat hij beoefenen wat Jezus zijn kerk geleerd heeft, zijn discipelen voorgehouden heeft. Zonder mij kunt gij niets doen. En dat is wat dat wij nu in alle dingen ons van hem afhankelijk weten. Dat geeft ook, dat besef geeft ook een nabij geestelijk leven met Christus. En dat is een profijtelijk leven. Dat is een profijtelijk leven voor jezelf. Het houdt je ver bij de zonde vandaan. En het is ook een profijtelijk leven voor je naast. Omdat je iets van zijn beeld mag vertonen in je leven. Niet dat je dat zelf zo weet. Dat hoeft ook niet. Maar een ander mag het opmerken. Als dezezelfde Saulus later als Paulus op de Areopagus staat. In Athene. Waar ze vandaag naar de stembus gaan. Daar heeft Paulus dus gestaan op de Areopagus. Te midden van al die filosofen die daar dagelijks aan het redeneren waren met elkaar. Om weer nieuwe leringen van elkaar op te doen. En dan gaat deze Paulus spreken en dan gebruikt hij zelfs woorden van een filosoof. Maar hij past ze wel toe op de Heer Jezus Christus. Nou moet je je voorstellen, hier ligt hij nog bevend als een vogeltje op de aarde. Wat wilt gij dat ik doen zal? En nou blijkt dat hij een uitverkoren vat is om de naam van de Heere voor te dragen. Allereerst aan de heiden. En hij is de grote heidenapostel geworden. En dan staat hij daar op de Areopagus. En wat zegt hij dan? In hem. Dat is in Christus. Leven wij. En in hem. Bewegen wij op. Dat wordt hier praktijk. Terwijl hij hulpeloos op de grond ligt, weet hij niet wat hij moet doen. En dan gaat de Heer Jezus heel eenvoudig met hem beginnen. Wat zegt Jezus? Sta op. Sta op. Zo gaat Jezus met hem beginnen. En zo begint de Heer ook bij ons. Sta op, gij die sla, ontwaak gij die slaap en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Nog werkt u, nog drinkt u, als redder Gods zoon, eer hij u als rechter komt richten. Sta op. En nu zien we wat er gebeurt. Saulus gehoord hem onvoorwaardelijk. Hij stond op van de aarde. En wat blijkt nu? Hij is verblind geraakt door dat vreselijke, felle licht dat hem omschenen heeft. Hij ziet niks meer. En de leeuw is een lam geworden. Hij blies dreiging en moord. En nu moet hij aan de hand geleid worden van medestanders. Om in Damascus te komen. Nu moet hij het gaan beleven. Of mag ik het zo zeggen. Nu mag hij gaan beleven. Zonder u kan ik niet verder. Geen enkele schreef. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Nou, dit is nou de bedoeling. In het leven van Saulus. En dat is nou ook de bedoeling van de Heere. Met het leven van u, jou en mij. Om nou geleid te worden op het spoor van de Heere Jezus Christus. En nu moet u maar afwachten wat de Heere met hem gaat doen. Nou, u weet het, hij gaat naar Ananias. Die man die had er ook helemaal geen zin in om deze Saulus te huisvesten, begrijpelijk. Want hij had die geruchten uit Jeruzalem wel gehoord wat voor een beestmens dat was. Maar de Heere stelt hem gerust. Komt goed. Deze man is door mij uitverkoren, Ananias. En jij mag hem tijdelijk huisvesting bieden. Laten we er ons leven maar naast leggen. Er zijn ook godsdienstige mensen die precies weten hoe het allemaal moet. Laat dit nou eens een les zijn. Heer. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dan heb je geen enkele pretentie meer. Dan weet je het niet hoe het moet. Maar dan laat je het helemaal aan die overste leidsman over. En die volleinde van het geloof. Kijk, en dan, ach, dan kun je eigen plannen wel opbergen. Die brieven van Saulus van Tarsus, waarin hij gemachtigd werd om de gemeente van Damascus ook te verwoesten. Ze konden de prullenbak in. En misschien kunnen na vanmiddag er allerlei plannen die wij gemaakt hebben de prullenbak in. Omdat het nu niet meer zonder de Heere kunnen en willen regelen. Omdat dit op de bodem van ons hart is blijven liggen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zalig als we zo die stem gehoord hebben. Als we onze eigen naam zo hebben horen noemen. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Amen. Zingen wij Psalm 119, vers 17. Laat ons danken en bidden. Heere, wat mag uw woord een kracht zijn tot zaligheid. We hebben dat mogen vernemen. Het roepen van de naam was genoeg. Wie zijt gij, Heer? U zocht contact. En u maakte contact. God maakt ons leven. Door de kracht van woord en licht. Of het nu in Efeze is. Onder goddelozen. Of in Jeruzalem. Onder godsdienstige mensen. ja, zelfs in het leven van een man. Die verwoestend uithaalde naar uw kerk, o Heer Jezus. Wilde u omzien. In uw grote en grenzeloze zondagsliefde. En mogelijk hebben we iets mogen horen. Wat ook voor ons eigen leven zo aansprak. Weten hebben van uw komst. In ons hart en in ons leven. Dat spreken van deze Christus gehoord hebben. Ook die afhankelijkheid van ons leven. Te beoefenen. Om te gaan in de wegen. Van deze zalig maken. Om onze treden in zijn spoor te zetten. Om zijn voetstappen te drukken. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer. En u hebt vanmiddag ook wel heel bijzonder een appel gedaan op al die zondaar. Die op welke wijze dan ook nog verzet aantekenen om zalig te worden. Heere, wat bent u dichtbij gekomen. O, wat moeten we toch een moeite doen om uit de doorboorde handen van Christus te blijven. Mogen we met een Saulus van Tars buigen. Mag het tot die zalige overgave gekomen zijn. En zo niet, dan bidden wij nu, Heer, op dit ogenblik nog. Ontferm u toch. Laat het woord der prediking zijn kracht doen. Nu, terwijl wij om die genade bidden. Het is maar een wenk van uw alvermogen. Het was voor Saulus van Tarse ook maar een ogenblik. En de trotse vervolger werd tot een geringe volgeling. Die van stap tot stap geleid moest worden en mocht worden. In de wegen van zijn Heere en van zijn zaligmaker. Heere. Dank voor wat u hebt gegeven. Wil het zondige genadig verzoenen. Wees met ons. Ook als wij weer van hier gaan, breng ons veilig thuis. Wij mogen u bidden voor de herder en leraar die gij aan deze gemeente hebt verbonden. Gedenk deze broeder en zijn gezinnen dat hij nodig heeft. O, stel hem tot een rijke zegen in het midden. Van dit erfdeel van uw wijngaard. O, mag gij als een goede herder de schapen weiden in de grazige weiden van uw woord. O, dat hij ze mag voeren aan zeer stille water. Om daar de gemeenschap met u, o Heer Jezus Christus, te beoefenen. Zowel onder de prediking. Als bij de catechese, als bij de bezoeken thuis. Wat kan het goed zijn als we met elkaar mogen spreken over de dingen van uw koninkrijk. Als de liefde Gods in Christus Jezus ten centraal mag staan in de gesprekken die we met elkaar voeren. Wij bidden u voor uw kerk. Over het rond der aarde. Voor allen die een taak daarin hebben. Zendelingen, eeuwige listen. Die zich in mogen zetten om de mens die nog vervreemd leeft van u. Of weer vervreemd leeft van u. Met deze naam van de Heer Jezus Christus. In kennis te stellen. Heren, wij denken ook aan uw bondsvolk Israël. Uw bemind. Omwille van het verbond dat u met hen hebt opgericht. En we mogen u smeken aan een schouw uw verbond. En gedenk aan al die beloften die gij nog open hebt staan voor dit volk. Omdat ook zij tot de kennis van deze Christus mogen komen. En we hebben gezien in deze geschiedenis dat het maar slechts een wenk is, Heere. En zoals u het met de eenling doet, zo kan u het ook met een heel volk doen. Naar uw eigen belofte. Doe het, Heer, om uw naams wil. Opdat het toebrengen van het Joodse volk ook nog tot rijke zegen mag zijn voor deze wereld, zoals u dat zelf hebt gezegd. We denken aan de kerk in de vervolging en in de verdrukking. Daar zijn er velen die lijden om de naam en de zaak van Christus, die in gevangenissen verkeren, die gemarteld worden, die zelfs gedood worden willen van de naam van de Heer Jezus. Bedenk hen, Heer, en doe hen uitzien naar uw komst, want die alleen is het die hun heil zal volmaken. Ook in de gevangenis kan de vijand de gemeenschap met Christus niet beletten. U kwam door gesloten deuren om de vrede in het hart van uw discipelen te brengen, die ook met angst en beven waren samengekomen. Heere, doe verzoening over onze zonden. Zie ons aan in de Zoon van uw liefde. Wij bidden het u in zijn naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 25, vers 2. Heere, maak mij uw wegen. Gaat hen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.